Vader in de hemel, ik dank u wel dat u ons bij elkaar brengt in een huisgezin, Heer. Zo sterk als natuurlijke familiebanden kunnen zijn, mogen ook de geestelijke familiebanden zijn in uw gezin. Heer, dat u ons leert om om te zien naar elkaar, om voor elkaar te zorgen, voor elkaar te bidden. Heer, en ik bid dat we samen vanuit die vrede, vanuit de zekerheid en wetenschap, dat we bij u horen, dat we uw kind zijn, onlosmakelijk met u verbonden. Dat we van daaruit ook in beweging mogen komen, Heer. En ja, die, zoals Mark ook bad, onze identiteit in u steeds meer zichtbaar zal worden, Heer. Dat mensen u zullen gaan herkennen in ons en dat we elkaar mogen bemoedigen en zegenen. Ik bid ook uw zegen over het woord dat René met ons gaat delen. Heer, wilt u hem inspireren door uw geest, zoals u dat in de voorbereiding al heeft gedaan. En wilt u ons een open hart geven om te horen wat u tot ons wil zeggen in Jezus' naam. Amen. Ik geef graag het woord aan René Fransen.
God die zich wil laten zien door ons heen, hoe zou dat gaan? Hoe zou God zichzelf zichtbaar kunnen maken door u? Nou, dat is nu toevallig waar ik het over ga hebben. Het is 2017... eind januari, dus de goede voornemens, dat is al een beetje weggezakt, denk ik. Weet iemand wat we in 2017 herdenken? Luther. 500 jaar reformatie, jawel. Ik hoor het ook al Luther. 500 jaar geleden, 1517, heeft Luther zijn stellingen aan een deur getimmerd. Ik weet niet helemaal of het zo is gegaan, maar dat wordt er altijd gezegd. En dat is het begin van wat nu het protestantisme noemen. En weet iemand wat zijn belangrijkste punt was, wat hij maakte? Hij had er 95, dus ja, misschien een beetje een flauwe vraag. Maar wat was er belangrijk aan Luther? Ja, maar dat is van na Luther. Ja, dat is ook heel belangrijk trouwens. Ja. Maar van Luther, wat was zijn grootste punt waardoor hij, was zijn grootste probleem met de Rooms-Katholieke Kerk waar hij lid van was? Alleen geloof, alleen genade. Hij leeft in een tijd waarin de kerk ook dingen als aflaten aanbood. Hè. Dan kon je, als je dan maar betaalde, dan kreeg je vrijstelling van zonde. Dan ging God je zegenen. Ja, tegenwoordig heet dat in het protestants met welvaart de evangelie, maar goed. Luther die worstelde met de vraag van hoe kan ik nou zeker weten dat ik gered ben, dat ik geloof. En hij worstelde, maar hij had het gevoel dat hij eerst heel goed moest zijn, eerst heel volmaakt moest zijn voordat hij echt kon geloven. En toen ontdekte hij ineens van nee, zo werkt het niet. Ik mag geloven en daardoor krijg ik uit genade die redding. En die hele nadruk op het doen van goede werken, die verdween toen een beetje. En zoals het altijd of heel vaak gaat met reformaties, met nieuwe bewegingen, wil dan nog wel eens de baby met het badwater verdwijnen. En ik ga een stukje lezen waar Luther nadere zijn reformatieontdekking heel veel moeite mee had. En dat staat in Jacobus. Korte brief van Jacobus, er staat een heleboel in. Ook een heleboel waar mensen zeggen, wat moeten we daar eigenlijk mee? En ik lees vanaf vers 14. Hoofdstuk 2, vers 14. Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt, en een van u zegt dan, het gaat je goed, kleed je warm en eet smakelijk, zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften, wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met geloof. Als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Maar dan zegt iemand, de een gelooft en de ander doet. laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden. Ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook en ze sidderen. Dwaas, wilt u het bewijs dat geloof zonder daden nutloos is? Werd het onze voorvader Abraham niet als een rechtvaardige daad toegerekend dat hij zijn zoon Isaac op het altaar wilde offeren? U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan en hoe het geloof vervolmaakt wordt door de daden. Zo ging in vervulling wat de schrift zegt. Abraham vertrouwde op God en dat werd hem toegerekend als een rechtvaardige daad. Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd. U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet en niet alleen om zijn geloof. Weet niet ook Rahab, de hoer, rechtvaardig verklaard om wat ze deed toen ze de verkennis ontving en langs een andere weg liet vertrekken? Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood. Luther zat hier een beetje mee, want hij had net ontdekt dat hij helemaal niets hoefde te doen om de genade van God te mogen ontvangen. En dan staat er zoiets. En het schijnt dat hij gezegd heeft dat Jacobus maar een papieren brief was, een hele zwakke brief. En dat werkt eigenlijk door in protestantse kerken waar het een beetje verdacht is als je heel veel goede werken wil doen. In onze evangelische kringen is sociale actie is ook vaak een beetje van gaat het daar wel eigenlijk om? Het gaat toch niet om het wereldse, om de natuurlijke zaken, het gaat om het geestelijke. Maar toch staat de Bijbel vol met oproepen die heel erg praktisch zijn. In het Oude Testament vind je overal de oproep om vooral weduwen en wezen daarvoor te zorgen om de vreemdeling goed te benaderen en goed te behandelen. We krijgen allerlei oproepen, ook in het Nieuw Testament, over hoe we moeten handelen. Heel veel praktische zaken. En ook in Jacobus staat het dan, hè? Zou een geloof waar je niet naar handelt je kunnen redden? Geloof zonder daden is dood. Hoe zien mensen God door ons? Niet omdat we de juiste leerstelling hebben, maar ik denk omdat ze iets zien van wat God in ons heeft gelegd. Als dat er niet uitkomt, hoe kunnen ze het dan zien? Eigenlijk is het zo dat de boodschap van Luther en de boodschap van Jacobus elkaar prachtig aanvullen. Er is alleen genade. Er is genade, er is geloof. En dan krijg je het voor niets. Maar vanuit die genade, vanuit het geloof, komen er handelingen. Geloof zonder daden is dood. Dan noemt Jacobus hier in dit voorbeeld, noemt hij Abraham en dan noemt Rahab. En allebei komen ze ook weer terug, Abraham en Rahab, in Hebreeën 11. En dat is een hoofdstuk wat gaat over geloofshelden. Dat is toch eigenlijk raar. Laten we even bij Rahab blijven. Het verhaal is denk ik wel bekend. Het volk Israël ligt voor de grens van het beloofde land. Jozua stuurt verkenners naar Jericho om te kijken. Dat is de eerste stad die ze moeten veroveren, hoe het daarvoor staat. Die verkenners worden ergens op een gegeven moment herkend. En de soldaten gaan achter ze aan. Ze gaan binnen bij Rahab en Rahab verstopt ze. Maar dan zegt Jacobus van dat door die handeling, door wat ze gedaan heeft, is ze rechtvaardig geworden. Maar in Hebreeën lezen we in vers 31. Door haar geloof ontving de hoer Rahab de verkenners gastvrij in haar huis. En is ze niet met de ongehoorzame bewoners van de stad omgekomen. Door haar geloof. Dus wie is er nou gelijk, Jacobus of de Hebreeën schrijver? Is het nou de geloof of is het er handelen? Ik denk dat het allebei is. Jacobus schrijft dat je moet handelen naar je geloof. Geloof komt eerst en dan volgen daar daden uit. Rahab woonde in Jericho en Nou, alle inwoners van Jericho, die hadden gehoord, die wisten dat de Israëlieten voor de deur lagen. En in Jozua 2 vers 9, dan horen we Rahab zeggen: ik weet dat de Heer dit land aan jullie heeft gegeven. We zijn door angst overmand. Alle inwoners van dit land zijn doodsbang voor jullie. Kortom, alle inwoners van het land wisten dit. Alle inwoners geloofden hetzelfde wat Rahab geloofde, namelijk de Israëlieten, dat is een probleem voor ons. Maar Rahab was de enige die iets deed. Zij verborg de verspieders. En Rahab was ook de enige, samen met haar familie, die de slag die erop volgde, overleefde. Geloof alleen kan dus te weinig zijn. Jacobus schrijft al, de demonen, die geloven ook en ze sidderen. De scheiding die we soms leggen tussen geloof en daden, tussen de geestelijke en de natuurlijke zaken, ik denk dat het heel kunstmatig is. We leven in een wereld die bestaat uit heel veel natuurlijke zaken. En er zit een geestelijke dimensie achter. Maar die twee zijn niet los van elkaar verkrijgbaar. En een jaar of 15 geleden, toen in een andere gemeente, hadden we hele discussies over wat nou eerst moet komen. Hè? Het natuurlijke of het geestelijke. En daar was een beetje de trend van, nou weet je, we moeten eerst maar zorgen dat we die natuurlijke zaken een beetje op orde krijgen. De vruchten van de geest. En dan zijn we misschien goed genoeg om de gaven van de geest ook te ontvangen en daarmee aan de slag te gaan. De vruchten van de geest, het staat in Galaten bijvoorbeeld beschreven. Hè, dat zijn zaken als liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, ook dat. Zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En dan heb je die even, nou weet je, aan mijn zachtmoedigheid kan ik wel een beetje werken. Naar mijn zelfbeheersing, dat heb ik ook zelf in de hand. Dus laten we eerst dat natuurlijke gaan doen en dan komt daarna wel het geestelijke. Maar die scheiding is kunstmatig. Zonder de kracht van de Heilige Geest, de werkingen van de Heilige Geest, kun je jezelf beheersen, niet verbeteren. Niet echt, tenminste. De psychologische wetenschap zegt dat je karakter eigenlijk een beetje vast ligt. Nou, ik heb gelukkig genoeg zien gebeuren dat mensen wel degelijk kunnen veranderen. God verandert mensen. Je hebt de gaven van de Geest ook nodig om de vruchten in je leven tot bloei te zien komen. Je hebt de vruchten van de Geest nodig om de gaven goed te kunnen gebruiken. Niet voor niets staat in 1 Korinthe 13 een lofzang op de liefde. En staat van, we kunnen al die gaven niet gebruiken als we de liefde, de vrucht van de geest, niet hebben. Het hoort bij elkaar. God verwacht dat wie hem dient, ook doet wat hij zegt. In Johannes 14 vers 23 staat heel duidelijk. Daar zegt Jezus: wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn vader zal hem lief hebben en mijn vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Wanneer iemand lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Nou, ik heb al heel lang eigenlijk een beetje gedacht, ben ik ervan uitgegaan, dat ging over de leer. Wie mij lief heeft, doet wat ik zeg, dan moet je de goede leer hebben. Dus 10 geboden en je moet nog wat andere details weten. En dat is allemaal waar. De leer is belangrijk. Daar moeten we ons in verdiepen, daar moeten we op studeren, daar moeten we iets van weten. Maar uiteindelijk valt Jezus de hele wet en alles samen in 2 geboden. Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. En dan gaat het over liefhebben. God liefhebben, je naaste liefhebben. We zijn door God geliefd, daar hebben we net al heel veel van gezongen. En denk eens aan een liefdesrelatie. Aan een relatie met een partner of een oude kindrelatie of een relatie met hele goede vrienden of vriendinnen. Wat merk je daarvan? Hoe weet je dat iemand om je geeft? Nou, doorgaans door wat die ander doet. Daar wordt het zichtbaar in. Liefde die helemaal nergens uit blijkt. Nou, dat is een beetje raar. Daar heb je niet zoveel aan volgens mij. En God heeft ons al het voorbeeld gegeven. God heeft ons lief, maar dat is niet zomaar een theoretisch gegeven. Of iets wat in een boek staat. God heeft ons zo lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Zo ver ging de liefde van God. Die liefde, die geeft hij aan ons. Ook daarvan hebben we gezongen, God wil ons vullen met zijn liefde. Maar dan, dat is leuk. Maar ik denk dat de bedoeling is dat we die liefde ook doorgeven. En dat kunnen we doen door mensen te vertellen over Jezus. En dat is heel belangrijk. Maar we kunnen dat ook doen door mensen te laten zien wat het betekent om God te volgen. En 800 jaar geleden, toen liep Franciscus van Assisi over deze aarde, oprichter van de Franciscaner monniken, een orde. En er is een citaat wat aan hem wordt toegeschreven en dat zegt: preek voortdurend en gebruik indien nodig woorden. We leven natuurlijk in een moderne tijd waarin woorden heel belangrijk zijn. Zelfs zo belangrijk dat woorden tegenwoordig meer waard lijken te zijn dan feiten. Alternatieve realiteiten, alternatieve feiten. De kranten staan er vol van, nepnieuws. Woorden, woorden, woorden. Maar we zijn een maatschappij die helemaal gebaseerd is op woorden. Terwijl daden misschien nog wel belangrijker zijn. De Engelsen hebben een spreekwoord: actions speak louder than words. De Feyenoord supporters zullen dan zeggen: geen woorden, maar daden. Woorden, of daden zijn ook belangrijk. Misschien wel belangrijker dan woorden. Maar goed, al die goede werken en zo, moeten we er echt nou iets mee? Moeten we dat allemaal doen? Laat ik het even op een andere manier benaderen. We hebben net gelezen, gezongen, ik weet, hij heeft mij gered. Nou, wat betekent dat eigenlijk, gered? In onze evangelische wereld hebben we daar een beetje een beschrijving van, hè? Wanneer ben je gered? Nou, je zegt dat je Jezus wilt volgen, je erkent dat je gezondigd hebt en je vraagt Jezus om vergeving. Dat is bekering. En als je je bekeerd hebt, dan ben je gered. En wat betekent het dan dat je gered bent? Nou, je hebt het eeuwig leven. Nou, het klopt allemaal, het staat allemaal in de Bijbel. Niks mis mee. Maar dat eeuwig leven, ja, dat heb je dus. En dat wordt soms wel een beetje behandeld als een soort van vrijkaartje voor de hemel, wat je kunt gebruiken na je dood. Dus dat vrijkaartje heb je binnen, je bent gered. Nou, oké. Ik zie wat mensen die al druk bezig zijn met het boeken van een concert van U2 binnenkort. Iemand al kaartjes? Kijk, ik bedoel maar. Nou, je hebt de kaartjes. Straks mag je naar U2. Maar wat heb je nu aan dat kaartje? Niks. Ja, als het wat meer waard wordt, kun je het op de smartmarkt verkopen misschien, maar met je redding gaat dat niet, denk ik. Alleen, ik heb dat kaartje ook. En in mei is het precies 30 jaar geleden dat ik dat kaartje kreeg. Dat vrijkaartje voor de hemel. En toen was ik 22. En ik ben hier nog steeds. En wat heb ik nou aan dat vrijkaartje? Wat heb ik nou aan dat eeuwig leven? Wat doe ik eigenlijk hier op aarde? Waarom is het niet zo dat christenen die gered worden meteen opgenomen worden en naar de hemel mogen? Blijkbaar hebben we iets te doen hier. Blijkbaar heeft God het zo bedacht dat hij zijn kinderen op deze aarde wil hebben rondlopen. Als we gaan geloven, als we gered zijn, dan worden we onderdeel van het koninkrijk van God. En dat is even wat anders dan alleen maar een vrijkaartje naar de hemel. Want dat koninkrijk, dat breekt ook baan hier op aarde. Dat is ook hier aanwezig. Dat koninkrijk komt in zijn volheid, in zijn glorie, als Jezus terugkomt. En dat geloven we ook, dat Jezus op een zeker moment weer terugkomt. En dan zijn echt hier de regering zal overnemen. Dat dan alle ellende, alle pijn, alle moeite zal verdwijnen. Maar tot die tijd zien we sporen van dat koninkrijk. We zien dat koninkrijk af en toe ergens doorbreken. Het wordt nooit volmaakt, dat koninkrijk wat we hier bouwen. Maar het maakt de wereld wel een stukje mooier. Het maakt de wereld een stukje meer zoals God hem bedoeld had. En dat gebeurt onder meer wanneer we onze naasten gaan liefhebben. In opdracht van God. Door gevangenen te bezoeken, vreemdelingen te ontvangen, dorstigen te drinken te geven. U herkent misschien Matteüs 25 hierin, waarin Jezus een gelijkenis uitspreekt over God die mensen gaat oordelen en dan zegt van ja, je hebt mij bezocht toen ik in de gevangenis zat. Je hebt me te drinken gegeven toen ik dorstig was. Je hebt me gekleed toen ik naakt was. En dan zeggen die mensen, hoezo? Ik kan me niet herinneren. Heb ik dat gedaan? Nou, toen je het in een van de minsten hebt gedaan, heb je het aan mij gedaan, zegt God dan. En die dingen mag je ook best wel geestelijk interpreteren. Je hebt dorst en je hebt me te drinken gegeven. Nou, iemand dorst naar het evangelie en je hebt hem het evangelie verkondigd. Maar dat neemt niet weg dat als iemand met dorst voor je deur staat, je hem dus niet dorstig moet wegsturen. Het zijn hele praktische uitspraken. Het zijn hele aardse uitspraken. En er zit ook een geestelijke dimensie achter. En dat mogen we echt wel, dan mag je echt wel opkouwen en mee doorgaan. Maar we moeten niet dat hele aardse meteen weggooien. Dat hoort er ook bij. In mijn krant staat een column in de weekendbijlage iedere week. Die heet Sporen van het Koninkrijk. Het is een christelijke krant. En daarin vertellen mensen die werken in pastoraat, in gevangenzorg of in zendingsorganisaties. Of als kerkplanters of predikant. Die vertellen over iets wat ze meegemaakt hebben. Waarin ze een stukje van het koninkrijk van God realiteit zien worden. Dat zijn verhalen over mensen die gebroken waren en die weer heel worden. Mensen die het evangelie hebben aanvaard. Maar ook mensen die ja, gewoon goed hebben gedaan. Iets bijzonders hebben gedaan. Het zijn stukjes van het koninkrijk van God die zichtbaar worden op aarde. Nou, Jezus is op een zeker moment na zijn opstanding naar de hemel gegaan. Hij heeft de Heilige Geest gegeven aan ons om mee te werken. Om ons te steunen, om het te helpen. Wij zijn daarmee de handen en de voeten van Jezus op aarde geworden. Ook de stem, ook om dingen te vertellen. Maar wat deed Jezus toen hij hier op aarde was? Hij verkondigde het evangelie. Maar hij deed ook van alles. Hij kwam bij mensen die waar niemand bij wilde zijn. Hij at bij tollenaars. Hij ging naar Samaritanen toe en praatte met ze. En ook daarin denk ik dat we Jezus moeten volgen. Niet alleen maar in het preken van het evangelie, maar ook in het uitleven van het evangelie. Die sporen van het koninkrijk die zichtbaar worden, die komen voor een heel belangrijk deel door wat wij doen. Kijk, preken, er staat nu één persoon hier. En jullie zitten allemaal daar. Dan weet ik dat Piet vanmiddag ook nog mag preken in een bejaardentehuis. Dus nou, we hebben nu twee sprekers hier in de zaal vandaag. En een heleboel niet-sprekers. Als spreken het enige zijn wat belangrijk is, dan ja. Dat is wel een beetje jammer eigenlijk van al die potentie die hier in de zaal zit. Als jullie straks naar buiten gaan, dan zijn je daar ook vertegenwoordigers van het evangelie. Niet door te spreken, maar ook in jullie daden. En ik heb deze preek voor vanochtend voorbereid. Ja, die ga ik vanmiddag niet meer op straat houden. Maar ik kan wel Jezus uitleven. Het is dus belangrijk wat we doen. De meeste mensen die hier, ik ken jullie niet allemaal helemaal persoonlijk. Dus de meeste mensen, zeg ik maar even, die hier zitten, die geloven in Jezus. Die geloven in God. Maar had je vragen, wat geloof je eigenlijk? En dan de vervolgvraag, hoe is dat zichtbaar in je leven? Dat is een misschien confronterende vraag. Maar Jacobus schreef, wat voor zin heeft het als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Een van de vaste kritiekpunten die je hoort, leest, als het gaat over christenen, is van ja, ze zeggen dit, maar ze doen dat. Ze worden afgerekend op hun gedrag. En soms is het ook terecht. Christenen hebben allerlei dingen gezegd, vrome praatjes gehouden en iets heel anders gedaan. Laten wij dan christenen zijn die ook echt doen wat we geloven. En waarom doen we dat dan? Omdat wij zo ontzettend veel ontvangen hebben, gekregen hebben. We hebben die enorme schat gekregen, de liefde van God, vergeving van onze zonden, ja, eeuwig leven ook. En het is een beetje jammer als we dat als een U2-kaartje gewoon in de keuken laten leggen en het pas gaan inwisselen als het tijd gekomen is. We hebben de opdracht gekregen om een licht te zijn op de berg. Dat was een paar jaar geleden het jaarthema. Ander thema, geef van je gaven. Dingen die we ontvangen van God, doorgeven. Zout en zout, nog zo'n uitspraak. Licht op de berg zijn en zout en zout. Amen, amen. Maar wat betekent dat eigenlijk? Nou, licht. We hebben het wel eens over de duisternis om ons heen, in de maatschappij. Er gebeuren hele nare dingen. Dan kunnen we zeggen, nou, we hopen dat Jezus snel terugkomt, dan is het tenminste voorbij. Of we kunnen ons licht laten schijnen. Ik stond hier een paar weken geleden met twee van die doosjes, weet u nog? Een doosje met licht en een doosje met duisternis. Nou, dat licht, dat kwam eruit. De duisternis, die bleef, dat was niks. Als wij naar licht brengen, dan verdwijnt die duisternis. Als wij zout zijn in de maatschappij, dan geven we smaak en we zijn bederverend. Dat is de rol van zout. Zijn we dat? Het belangrijkste is dat we die liefde die we van God hebben ontvangen doorgeven. Niet omdat het moet, maar omdat we het graag willen. God hield zoveel van ons dat hij zijn enige geboren zoon gaf. Houden wij zoveel van God dat wij die liefde van hem ook willen doorgeven? En wat gebeurt er dan? God geeft ons zijn liefde. En wij geven weer van die liefde aan onze naasten. Nou, dan is dus die gift van God is verdubbeld. Hè? Want wij hebben de liefde nog steeds. Want die is groot genoeg. En die naaste heeft hem ook ontvangen. En dan zit je weer in een andere gelijkenis. Hè? Die ook uit Matteüs 25. Dat was de gelijkenis ervoor. En die gaat over de talenten. Die drie knechten die krijgen een bedrag van hun meester. De meester gaat weg. En twee van de drie, die doen iets. Die verdubbelen het bedrag wat ze hebben gekregen. Die doen er iets mee. De derde, die begraaft het. En die krijgt op zijn falie. Wat doen wij met alles wat we gekregen hebben? Begraafd in de grond en wachten tot Jezus terugkomt? Of gaan we ermee aan de slag? Gaan we ermee handelen? Gaan we het verdubbelen? En nogmaals, het gaat niet alleen maar om geestelijke zaken, om prediken, om de juiste leer. Het gaat ook om hele praktische handelingen. Het natuurlijke en het geestelijke gaan hand in hand, ze horen bij elkaar. Wat dat niet betekent, is dat we een soort afvinklijstje hebben. Hè? Nou, Matteüs 25, de zieke bezocht. Nou, ik ga toevallig vanmiddag naar mijn vader die in het ziekenhuis ligt, check. Hongerige gevoed. Nou, we hebben een compassion kindje, check. We zijn dit keer even vergeten iets mee te nemen op de voedselbank, ontdekten we. Dat doen we meestal wel, dus dubbel check. Ik ben al nooit in een gevangenis geweest. Nou, check wel, dus die weten weg. En misschien moet ik dan nog eerst even naar een gevangenis, want anders heb ik mijn lijstje niet afgewerkt met goede daden. Nou, zo werkt het dus niet. Met die daden die we doen, kunnen we helemaal niks verdienen natuurlijk. Daarin had Luther helemaal gelijk. We krijgen de genade van God voor niks. De prijs is al betaald door Jezus. Maar als we geloven in God, als we geloven in de enorme liefde die God heeft voor deze wereld, dan is het toch heel natuurlijk dat wij de wereld ook gaan liefhebben. Dat wij die wereld mooier willen maken. Dat wij die wereld wat meer willen laten lijken op het koninkrijk van God zoals het bedoeld is. 200 jaar geleden was er een politicus in Engeland. Die heette William Wilberforce. En die had ervaringen gehad met de slavenhandel. Die toen nog heel normaal was. Zo rond 1800. En hij besloot om zijn hele loopbaan eraan te wijden om de slavernij uit Engeland te bannen. Hij was politicus, hij zat in het parlement. Hij heeft jaren en jaren en jaren en jaren daaraan gewerkt. Om een wet in het parlement te krijgen die de slavernij verbood. Het is hem net gelukt voor die overleed om daar de eerste begin mee te maken. En het heeft nog een periode geduurd daarna voordat echt de slavernij verboden was. Dat deed Wilberforce niet omdat hij daarmee zijn plekje in de hemel wilde verdienen. Dat deed Wilberforce omdat hij geloofde in God. Omdat hij wist dat we allemaal geschapen zijn door diezelfde God. Wat onze huidskleur ook is. En hij zoiets had van slavernij, dat kan niet. Iets minder lang geleden. Eind jaren 40. Tweede Wereldoorlog net afgelopen. En zowel in Duitsland als in Frankrijk zijn mensen aan het nadenken. Hoe moeten we verder? Na de Eerste Wereldoorlog was Duitsland op de pijnbank gelegd. Het verdrag van Versailles voor de liefhebbers. Daarin werd vastgesteld dat Duitsland aan allerlei strenge bepalingen moest voldoen. En dingen moest terugbetalen. En het land werd eigenlijk helemaal uitgewrongen. En dat was eigenlijk weer de wortel waaruit de Tweede Wereldoorlog kon opgroeien. Omdat het Duitse volk zich zo vernederd voelde dat ze achter Hitler aangingen. En zich weer groot wilden en sterk wilden voelen. En toen waren er mensen die zeiden van dit kan niet. En een Duitse diplomaat en een Franse diplomaat kwamen elkaar tegen in een christelijk retraitecentrum in Zwitserland. En ze herkenden elkaar als broeders. En ze gingen samen denken, hoe kunnen we zorgen dat we niet diezelfde fout weer gaan maken? Hoe kunnen we de christelijke waarde van vergeving en verzoening terugbrengen? Wat zij toen deden was het begin van wat we nu de Europese Unie noemen. Dat is de bron van de EU. En nou, dit is geen politieke preek. De EU is daar flink van die bron afgedwaald. Het gaat nu om economie en om geld en om allerlei andere dingen. Maar dat is wel hoe het begonnen is. Door twee mensen die vanuit het evangelie zochten naar verbroedering. Een Fransman en een Duitser. Pal na de Tweede Wereldoorlog. Deze mensen gingen, geïnspireerd door hun geloof, aan de slag in de maatschappij. Om iets te bewerkstelligen. Nou, zijn dat misschien hele grote dingen. En dan zeggen ze, ja oké, dat is mooi, maar wat moet ik daarmee? Ander voorbeeldje. In Rode, waar ik woon, daar is een vrouwengebedsgroep. Waar Lisbeth ook al heel lang bij betrokken is. En we waren er even over aan het praten onlangs. En toen vertelden ze zo van, nou weet je, wat een aantal van die vrouwen allemaal doen. Het zijn vrouwen van gebed. Die het geestelijke heel erg hoog in hun vaandel hebben staan. Maar er zit er eentje in de steunfractie van de ChristenUnie in de gemeente. De gemeenteraad. Er is er eentje die heeft een soort retraitecentrum waar workshops gehouden worden waar mensen tot rust kunnen komen. Een ander die heeft een huis gekocht en wil daarin statushouders, vluchtelingen met een verblijfstatus opvangen. Weer anderen die zetten zich in voor de vervolgde kerk, voedselbanken, van alles. Ook deze vrouwen doen dat vanuit hun inspiratie, vanuit de inspiratie die ze uit het evangelie hebben gekraald. Ze bidden. Dat doen ze heel veel. Maar ze doen ook. Nog iets dichter bij huis. Want Rood is toch al een eind weg. Hè? Hier in de Rank hebben de ouders al gesprekken gehad. Met diverse organisaties. Die werken in de buurt hier. Van de gemeente Groningen. En er zijn gesprekken geweest. Van wat kunnen wij als kerk eventueel betekenen. Voor de mensen in de buurt hier. We hebben hier sprekers gehad van Compassion en van Open Doors. En die hebben ook verteld hoe je op een hele praktische manier iets kunt bijdragen. Je kunt bidden voor die mensen. Maar je kunt ook ze steunen. Je kunt een sponsorkindje nemen. Je kunt reizen gaan maken voor Open Doors. We hebben Carpenters in Action. Die goed werk doen in Roemenië. We hebben de wekelijkse de krat voor de voedselbank. Waar je elke week iets in kunt doen. En als je elke week één klein dingetje doet, dan is het over 52 weken gerekend best wel substantieel. Er zijn nog steeds heel veel mensen, het gaat beter met de economie, oké, maar er zijn heel veel mensen die nog afhankelijk zijn van die voedselbank. Hoeveel hongerigen heb je al gevoed? Nou, dat zijn ook heel veel dingen en dan is het misschien een beetje gevoel van, oh help, oh moet ik dat ook nog allemaal doen? Maar ook gewoon even heel, heel praktisch. Hè? Hoe sta je bekend op je werk of in je omgeving? Klinkt daar iets door van die vruchten van de geest, van die zachtmoedigheid, van die vriendelijkheid? En nee, natuurlijk niet, we zijn allemaal niet volmaakt. En iedereen heeft wel eens een bad hair day. En nee, je hoeft niet de assenpoester van de afdeling te zijn en alsmaar alle rotklusjes opknappen. Maar hoe sta je bekend? Zien mensen aan jou op een of andere manier dat je gelooft? En dan heb ik het niet over dat je een kruisje draagt of dat er een Bijbel op je bureau staat. Allemaal hartstikke goede dingen, prima. Maar als je een nieuwe baan hebt en je krijgt een afscheidsfeestje en een speech, wat zeggen ze dan van jou? Klinkt daar iets van het evangelie door, ook al herkennen mensen dat misschien niet eens. Het is niet de bedoeling dat jullie naar deze preek gaan zitten piekeren van, oh, doe ik wel genoeg. Je kunt nooit genoeg doen, dus je doet het altijd goed. Ja, nogmaals, we kunnen ons heil niet verdienen. En dat is ook niet de reden waarom je dingen moet doen. Die reden om dingen te doen is de liefde van God die wij allemaal ontvangen hebben, om daarvan uit te delen. En ik hoop dat wat ik nu met u gedeeld heb, dat motiveert om, als er iets in gebeurt in de omgeving, als u een praktische nood ziet, om te denken van, hey, kan ik er iets aan doen? Dat het u motiveert om dat aan te pakken. Niet omdat het moet, maar omdat u het wilt. Omdat u wilt delen van de liefde van Christus. Amen. Zullen we bidden? Vader in de hemel, als we hebben gezongen over hoe groot uw liefde is. Dat u die liefde in ons hebt uitgestort. Als we weten uit uw woord hoe groot uw liefde voor de wereld is, Heer. Voor de hele wereld. Ook voor de mensen die u nog niet kennen. Dan bid ik, Heer, wilt u ons helpen om iets van uw liefde door te geven. Heer, en we kunnen de wereld niet volmaakt maken. We kunnen de wereld misschien maar een heel klein beetje veranderen. Heer, maar zelfs het ene kleine beetje, daar bent u blij mee. Help ons, Heer, om te zien wat we mogen doen. Help ons om te zien, Heer, waar we iets van uw liefde mogen uitdelen. Heer, we danken u dat u ons altijd genoeg geeft om uit te delen. Heer, zo bid ik dat we in onze levens getuigen kunnen zijn van u. Dat onze levens iets van u zullen laten zien. En we zijn niet volmaakt en we maken fouten. Maar door al die fouten heen wilt u ons gebruiken. En ik dank u, Heer, dat uiteindelijk u het bent, Heer, die dat doet. In onze levens ook. Amen. Anneke.
Frans die mailde, want dit is ongeveer de tekst waar ik het over ga hebben. Weten jullie daar een lied bij? Hij vond het zelf lastig om een lied erbij te zoeken. En toen zeiden wij, daar hebben wij wel een lied bij. Deel door ons uw liefde uit. Heel toepasselijk, denk ik. een oplossing bedacht voor dat ontzettend hoge stukje. Misschien kunnen we die erin houden. Ik zei trouwens Frans, maar vergis me altijd, jij René Fransen. Hè? Bedankt voor je boodschap. Ik nodig Jan Volkert uit om met onze dienst af te sluiten.
Goed, ja. Nou, we kunnen weer op weg, zou ik bijna zeggen. We hebben een opdracht meegekregen. En daar kunnen we allemaal weer op onze manier invulling aan gaan geven. Ik wil de dienst graag afsluiten met een gebed en ik wil u vragen daarbij te gaan staan. Vader in de hemel, dank u wel voor deze dienst die we zo met elkaar mochten hebben. Dank u wel dat u in ons midden was. Dank u wel, Heer, voor de woorden die we ook weer gehoord hebben. Dat we bepaald konden worden, Heer, bij uw liefde. Dat u in uw liefde uw Zoon gegeven heeft. Dat u het niet gelaten heeft bij gedachten of bij woorden, maar dat u het daadwerkelijk gedaan heeft. Heer, dank u wel dat we opgeroepen zijn om ook zelf weer te kijken hoe wij ook uw liefde door onze daden heen kunnen laten zien in deze wereld. En Heer, dank u wel dat we mogen weten, Heer, dat als we van hier gaan, dat u niet hier blijft, maar dat u met ons meegaat om invulling te geven aan die opdracht. En dat kunnen we ook alleen, Heer, met uw zegen. En daarom mag ik u en ons allemaal zegenen. Ik zegen u allen, de liefde van God, onze Vader, en de genade van onze Heer Jezus Christus en de kracht en de liefde van de Geest zij met u allen. Vandaag, de komende week, de komende tijd. In Jezus' naam. Amen. Amen. We zingen nog met elkaar een slotlied. Na het slotlied is er voor iedereen koffie. U wordt van harte uitgenodigd om daar weer bij te zijn. Dan kunnen we napraten over de preek en over alle andere dingen die ons bezighouden. Tijdens de koffie zijn er hier in de zaal nog 2 mensen waar u heen kunt gaan als u zegt van ik wil nog doorpraten of ik heb gebed nodig. Vandaag zijn dat volgens het briefje Piet en Ineke. En als dat niet klopt hoor ik het vast wel, maar het klopt wel. Goed, dan zingen we nu nog een slotlied. 672 ligt hier open, dat zal hem dus zijn, heerser over alle dingen.
Amen. Ik wens u een goede week en voor wie wil hebben we nog een uitzinger.
Thank you.